Ik wil vanavond graag beginnen met een tekst uit Lucas 24 en dan Handelingen 1. En dan nog wat. Een hele rij, maar dat zal ik me niet allemaal tegelijk zeggen. Lucas 24. Vers 50, dus bijna aan het eind. Hij, dat is de Heer Jezus, leidde hen, de discipelen die uit de bovenzaal kwamen, naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. Amen. Wat een prachtig slot van deze geliefde geneesheer, Lucas. En die geliefde geneesheer gaat verder in het boek Handelingen. Dat is ook van hem, dezelfde schrijver. Handelingen 1. Vers 4 van Handelingen 1. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen: het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dat moet Sliedrecht ongeveer zijn. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Werd hij van hen verwijderd of werd hij opgeheven. Verschil in vertaling. Terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Eerst even tot zover. Straks ga ik met u iets lezen, als u het wilt, uit 1 Korinthe hoofdstuk 15, 1 Thessalonicenzen 4, 2 Thessalonicenzen 2, maar dat zal ik nog een keer noemen. Maar eerst even dit. De Heer Jezus had het werk volbracht aan het kruis. Hij was helemaal gereed met dat werk. Het is volbracht, heeft hij gezegd. Daar is een plaatje van in het Oude Testament en dan moet u naar het boek Rut kijken, hoofdstuk 3. Daar ligt Boas, de man uit Bethlehem, de man van geweldig vermogen uit Bethlehem. Er is maar één man geweldig van vermogen uit Bethlehem. Dat is de Heer Jezus. Maar die is gereed met zijn werk. De oogst is binnen. En daar in hoofdstuk 3 is het kaf van het koren verwijderd. Het viel me op toen ik dat bestudeerde en daarover nadacht dat zoveel gesprekken in gelovigen omgaan over kaf. Hij was er niet, en zij was er wel, en toen zei hij dit. En toen werd hij een beetje franterig en hij was waarschijnlijk met het verkeerde been uit bed gestapt. En allemaal kaf. Dat is niet het nieuwe leven. Dat is het oude leven. Ik hoop dat je me begrijpt, begrijpen wilt in een geval, dat het nieuwe leven zijn leven is. Die gezindheid, zij in u, die ook in Christus Jezus was, die als hij gescholden werd niet terugschold, is niet makkelijk hoor. Of als hij leed, echt moeite had, niet ging dreigen, maar ik pak je wel later. En als ik de baas ben, dan hoor je wel van me. Hij dreigde niet. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zachtmoedig was hij. Zachtmoedigheid heeft bij ons vaak het gevoel van, nou ja, een beetje een watje. Daar kun je makkelijk overheen walsen. Daar kun je makkelijk overheen lopen. Dat is niet zo. Hij is zelf de zachtmoedige. Het was geen watje. Het was niet zo dat je makkelijk over hem heen kon walsen. Hij had alle kracht en alle macht, maar hij gebruikte dat niet altijd. Voor jou en voor mij. Zachtmoedigheid. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van haar. De Heer Jezus, het schitterende van hem. Maar hij heeft het werk volbracht. Hij is aan het kruis geweest, van het kruis afgenomen, in een graf gelegd, vlak bij die plaats waar dat kruis stond. En daar is op de derde dag een steen weggehaald. De mensen dachten dat mensen een steen moesten wegrollen. Dat is niet gebeurd. Daar is hij opgestaan. En de Bijbel noemt hem de eersteling Christus. De eersteling van een nieuwe oogst. Het begin van een hele nieuwe situatie. De Heer Jezus. En in Rut 3, waar ik net naar verwees, ligt het opstandingsleven, een hele berg gerst. En daar ligt hij, vrolijk. Het werk is volbracht. En Rut voegt zich bij hem. Niet om wat te krijgen, maar om haar zelf te geven. Rut, uw dienstmaagd. Is er ooit een moment geweest in je leven dat je jezelf aan de Heere hebt gegeven? Er zijn liedjes van of gezangen over. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Geef me aan u. O Heer, hier ben ik. Hier, andere bundel. Je overgeven. Niet om wat te krijgen. Niet omdat er nog wat geregeld moet worden. Maar omdat alles klaar is. En jij hem zoekt. Niet zegen zoekt. Maar hem zoekt. Niet verbetering van jouw situatie zoekt. Ook niet verbetering van je lichamelijke situatie zoekt. Maar hem zoekt. En je aan hem overgeven betekent dat je daar eigenlijk bij het opstandingsleven ligt. Zoals er een enorme berg gerst was op die dorsvloer. Waar kaf van koren gescheiden is. Waar het kaf weg is. En al het gekakel van mensen en al de plannen die mensen en de regeringen hebben, het is allemaal kaf. De Bijbel zegt in het boek Daniel, en daar wil ik erover ophouden, dat al die machten van koning Nebukadnezar, dus in Daniel 2 komen al die machten voorbij. Weet je wel, dat gouden hoofd en dat zilveren stuk en dat koperen stuk en dat ijzeren stuk en ijzer vermangt men leem. Maar er komt een moment dat die steen zonder handen losgemaakt, dat is een foto van onze Heer Jezus. Er komt iemand die dat allemaal verpulvert en dat zal allemaal weggaan als kaf op een dorsvloer. Heb je het ook? Dan gaat het allemaal weg. Alle kaf is weg. Al het politieke gekronkel. Gisteravond na een toespraak vroeg iemand: wat vindt u van Trump? Ik zei: niks. Ik was helemaal zat. Ik had net over de Heer Jezus zitten vertellen. En dan vragen ze me hoe ik over Trump denk. Nou, Kees zei hier dat hij net zo'n haar als ik. Dus ik was vanavond ook al een beetje in. Maar hij noemde eerst zichzelf hoor. Dus, nee, hij was niet beschuldigd, dat bedoel ik niet. Nee, maar ik wil zo graag zeggen: we kunnen over kaf praten zolang we willen. En er is altijd nieuwe stof. Want ik vraag me echt af hoe die krant elke keer weer helemaal vol komt. Helemaal precies vol. En hoe het journaal precies 20 minuten duurt van 8 uur. Het is elke dag hetzelfde. Terug. Heer Jezus. Hij is gereed met zijn werk. Hij is klaar. Hij is bij de discipelen gekomen op diezelfde opstandingsdag. En hij heeft op hen geblazen. Ik hoop dat u dat nog hebt. Vorige keer gezegd, geloof ik. Hij blies op hen. Wat God deed in Genesis. Hij blies in hen. En zo werd de mens tot een levende ziel. God blaast op hen. Een nieuwe schepping. Het is allemaal nieuw. Een hele nieuwe situatie. En hij zei: ontvang de Heilige Geest. Dat moest nog komen. Maar dat is daar in die bovenzaal gezegd. Door onze Heer Jezus. De discipelen waren blij toen ze de Heer zagen. Thomas later ook. Mijn Heer en mijn God. En nu, na een aantal weken daar te zijn geweest en met de discipelen gesproken te hebben, gaat de Heer afscheid nemen. Hij neemt ze mee. Hij neemt ze mee. Waar gaan ze naartoe? Nou ja, naar de Olijfberg. En u en ik, ja, we zeiden, ja, had ik kunnen voorspellen. Oh ja, op grond waarvan, denkt u? Nou ja, Zacharia 14 of zo. Je hebt wel, hou vast. Maar daarom ging hij naar de Olijfberg, omdat hij daar terugkomt. Hij is vandaar vertrokken, vandaar weggegaan, naar zijn vader teruggekeerd. En daar komt hij terug. God begint altijd daar waar hij eindigde en hij eindigt altijd waar hij begint. Hij is de eeuwige. Er zit helemaal geen begin of eindpunt in. Weet je wat? Dat blijft maar doorgaan. De Heer Jezus loopt met zijn discipelen uit de bovenzaal naar de Olijfberg. Niet zo ver lopen, kunt u best volhouden, ik ook nog. En dat zijn prachtige routes. En daar heeft de Heer Jezus nog een keer met hen gesproken. En Lucas zegt: hij was er waarschijnlijk niet zelf bij, maar hij heeft van meet af aan alles precies onderzocht en alles in een bepaalde orde, in een bepaalde regelmaat aan ons meegedeeld. Hij heeft hen gezegend. En terwijl hij hen zegende, zegt Lucas 24, komt die bijzondere taxi uit de hemel en hij stapt in en gaat weg. Dat is die gloriewagen van Ezechiël 1, dat is dat bijzondere voertuig, helemaal omschreven, wielen, ja, dat zijn engelwezens. De koets zelf, engelen. De motoren, engelen. Het is allemaal alsof er een hele groep engelen komt om hem mee te nemen. En ze hebben er nagestaard. Nou, dat kan ik me voorstellen. Perplex ben je. Compleet gevloerd. In diezelfde Lucas vertelt in Handelingen 1 er nog iets bij. En daarom heb ik dat doorgelezen. Dat die engelen daar geweest zijn om hen te zeggen: je kijkt nu naar de hemel, maar hij komt op dezelfde wijze terug. En hij is nu weggegaan. En waarom vertel ik dat nu? omdat u en ik op dezelfde wijze weggaan. Met dezelfde koets, met dezelfde bus. Wat mij betreft is het een vliegtuig, maar op dezelfde wijze, ja. Ik heb geen enkele twijfel. En als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, dan splijt die berg midden door en dan gaat hij vandaar uit Jeruzalem binnen. Dus hij ging uit Jeruzalem, Olijfberg, naar de hemel en dan uit de hemel Olijfberg en dan gaat hij naar Jeruzalem. Precies dezelfde, maar dan omgekeerd. Dezelfde route. En hij wordt de koning der koningen. En Jeruzalem de stad van de grote koning. Dat komt nog. Maar dat is wat de Bijbel ons vertelt. En waarom mag ik dat nu zeggen? Nou, ik probeer het nu door te trekken. We gaan nu naar 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Want het gaat over de toekomst van de gemeente. En Joop Haf heeft eigenlijk de hele toespraak al gehouden. Ik riep al, laten we dan gelijk maar het slotlied gaan zingen. Dan is dat ook geregeld, dat is daar ook gebeurd. In Korintiërs hoofdstuk 15. Even. Ik zeg weer een geheimenis of een verborgenheid, maar dat is hier. Ik keek niet goed. Dat is vers 50. 50, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis, zegt Paulus tegen de gelovigen uit de heidenen in Korinthe. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God, Godzijdank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Hier staat dat er een bijzonder plan ergens ligt. Een geheimenis, een mysterie. Iets dat niet ooit eerder bekendgemaakt is. En dat bijzondere plan is dat niet iedereen gaat sterven. En u nu zegt natuurlijk, dan zeg ik bij deze mijn begrafenisverzekering op. Want dan zal ik wel bij die categorie horen. Ik hoop het ook. Ik heb heel wat mensen gesproken die inmiddels overleden zijn, die dachten dat ze daarbij hoorden. En dat is niet zo'n soort utopie als mensen in de kringen van Jehovah getuigen. Er zijn dus maar 144.000, die zijn al lang volgeboekt. Dus ja, als je dan toch wat wil, dan moet je bij die grote schade gaan horen die niemand tellen kan. Maar ik heb één ontmoet, die zei, ik hoor er ook bij. Bij die 144. Ik vroeg toch welke stam hij behoorde. Geen antwoord. Ik denk, oh ja. Laat maar. Want dan moet je toch wel tot een stam horen. Dat is daar, dat is een zijpad. Maar u en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u en ik die kennis gemaakt hebben met dat nieuwe leven, leven uit God, en hij zelf is dat leven, en hij is mijn leven, ons leven. Hij, onze Heer Jezus Christus, heeft het werk volbracht en het is klaar. Maar u en ik zijn nu hier op aarde. En nu krijgen we te horen, maar er is een soort verborgenheid, er is een geheimenis, een mysterie. En dat betekent dat niet allen zullen ontslapen. En toch zijn ons velen voorgegaan. U kent ze. Uw eigen ouders misschien, uw broer, zus, soms kinderen, soms aangrijpend, soms gevraagd van de Heer, komt u alstublieft, want het kan eigenlijk niet meer. Dat is heel verschillend. En dat begraven worden is een begraven in oneer. Dat is vergankelijkheid. Dat is niet leuk. Maar dat is het zaaien van een lichaam. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel begrafenissen geweest. En u hebt misschien ook 100 keer gehoord of nog vaker. Van nou ja, het is nu de laatste eer aan de overledene. Ik ga dat consequent, als ik de dienst mag leiden, veranderen. Dit is niet de laatste eer aan de overledene. Dit is de eerste eer aan het opstandingsleven. We gaan eerst zaaien. We gaan een korrel zaaien. Een boer die tarwe uitzet of gerst uitzet, die gaat dat niet zeggen, dit is de laatste eer aan deze korrel. Die denkt aan een oog, die denkt aan een aar met vruchtjes. Het is de eerste eer aan het opstandingsleven. Zaaien. Het is wel zaaien in oneer. Maar dat zaaien betekent in de akker een ontkieming en een opstanding, een nieuwe visie, een heel nieuw gezicht. Je vindt van het oorspronkelijke korreltje misschien niets terug, maar je vindt wel iets bijzonders. Een aar en in een aar korreltjes zaad. Maar de Heer Jezus, hij is de eersteling. En hij is, nadat hij is opgestaan, naar de Olijfberg gegaan en is weggenomen, de Heer tegemoet. De eersteling, Christus. En daarna die van Christus zijn. Een geheimenis. Dat betekent dat die die hier zijn en dat moment mogen meemaken niet zullen sterven. Nou, dat verlangen we graag, want de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Het is nooit leuk. Het is moeilijk. Het is afscheid nemen. Het is een lege plek. Het is verdrietig. Maar de andere kant van de medaille is dat de doden in Christus dan ook eerst zullen opstaan. Die gaan ons niet, laat maar zeggen, wij gaan hen niet voor. We hebben het niet beter dan ze. We hebben dat opstandingsleven samen. Onze geliefden die Heer Jezus kenden en nu ontslapen zijn en begraven zijn, die zullen nu genieten in het paradijs waar ze onuitsprekelijke woorden horen. Ik heb dat heel vaak willen zeggen. Daar hebben ze bijbelles van onze Heer Jezus zelf, van de leraar. Dat is beter dan een avond in Sliedrecht. Daar luisteren ze naar hem. Ik zou wel daar graag een poosje bij willen zitten. Echt. Ik heb vroeger om 5 minuten gevraagd om dit mee te maken. Dat doe ik nu niet meer. Ik vraag een hele dag om te luisteren. En met mijn mond open, als ik die heb, ik weet niet hoe het gaat hoor, met een lichaam daar, met een zijn daar. Ik weet niet hoe je dat er precies moet tekenen. Maar ik zou daar in alle eerlijkheid willen luisteren naar wat hij te zeggen heeft. De leraar ter gerechtigheid geeft daar les. Hij spreekt daar. Ik ken een paar heel goed die daar nu zitten. Ik ken ook een paar die hier veel onderwijs gaven, die daar nu zitten. En misschien zeggen ze daar ook, de helft is ons niet aangezegd, maar ik denk niet dat ze dat zeggen. Ze zullen eerder zeggen, het is ons wel gezegd, maar we konden het niet pakken. We konden er nog niet bij. De gelovigen die in Christus ontslapen zijn, zijn in het paradijs. Maar wij blijven hier. Stel nu dat de Heer Jezus vanavond komt. Dat is vaker zo gezegd hier. Dat betekent dat de doden in Christus, als het 10 uur zou zijn, om 10 uur eerst zullen opstaan. Ze gaan het paradijs verlaten waar ze waren, ontbonden en met Christus. Waar ze hebben genoten, waar ze bijzondere troost kregen. Waar ze de schoot van Abraham kenden. En aan de voeten van de Heer Jezus waren. Waar ze enorme zegen kregen. Die zullen opstaan. Het paradijs zeg het heel plat, loopt dan leeg. Dat is gebeurd. Gaan ze dan een stap achteruit? Nee, die begrijpen het heel goed. Daar hebben ze het over gehad daar. Daar hebben ze bijbelles in gehad. Dan gaan ze naar hem, met ons. Wij die hier zijn en die Heer Jezus ook kennen, hetzelfde leven hebben, leven uit God. Wij worden veranderd. Zij zijn al veranderd in die zin. Wij worden nog veranderd. En samen met hen gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En hij brengt ons dan daar waar hij zelf is. Hoe gaat dat dan? Nou, de wetenschap gooit u met getallen om de oren over afstanden, onmetelijke afstanden. Het duurt jaren voor je van de ene locatie naar de andere kunt komen. Klopt. Hij doet het. Die geweldige mogelijkheid dat hij ons transporteert van hier naar daar gaat komen. Dat is die wolkenwagen waarmee de Heer van de aard werd gedragen. Zo zongen we dat, hè? De Heer op een wolkenwagen werd hij van de aard gedragen, voer hij op tot Vaders troon. Dat is die wolkenwagen. Dat is die wolk van glorie, die wolk van heerlijkheid. Dat is die bijzondere wagen die in het boek Ezechiël omschreven wordt. We hebben wel eens gepoogd om het boek Ezechiël te behandelen hier in Sliedrecht. Ik herinner me dat. We zijn er waarschijnlijk doorheen gekomen, maar misschien hebben we het niet helemaal meegekregen. Soms ontdek ik uit het boek Ezechiël dingen die ik kwijt was. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik een kwestie moest oplossen, althans ik moest me ermee bemoeien en ik wist niet wat ik doen moest. Dus dat ik gewoon te snuffelen naar een kaart van het land Israël in mijn boekenkast. Dat was een kaart, een staande A4, dat is dus 30 centimeter bij ruim 20, dat is A4, hè? Zo'n formaat. En daar moest hij dus tussen staan. Nou, dat vond ik hem niet, maar ik vond wel een ander boekje. En dat heette Gij liept goed. En ik dacht, heb ik al zo vaak gezegd, heb ik al vaak in handen gehad. Ik heb al 3 keer, 4 keer, 5 keer verhuisd van de ene boekenplank naar de andere boekenplank. Ook letterlijk van huis naar huis. En ineens, ik pakte toch dat dingetje, een toespraak van dato, uitgetypt en wel, van 26 jaar geleden. En ik wist het niet meer. Het ging over Ezechiël ook. Over dit. Ik heb mijn eigen preek beluisterd. En nu pas drong het tot me door, denk ik. 26 jaar lang op de boekenplank. En nooit meer iets van gezien. Ik wist ook niet meer, ik weet eigenlijk nog niet meer precies hoe het ging. Het was een conferentie ergens in Amsterdam. Daar heb ik gesproken. En daar is dit opgenomen en uitgetypt. Dat hebben we gekregen. Misschien wel als cadeautje of zo. Ik heb vorige week het verhaal verteld van een mevrouw. Die was heel erg arm, die had bijna niet meer te eten. En toen komt de predikant op bezoek, een pastoraal gesprek. En daar werd ook haar nood besproken, dat ze dus zo weinig had te eten en dat het allemaal moeilijk was en zwaar. En die predikant die komt in die kamer, kijkt daar wat rond en ziet aan de wand een bepaalde kaart hangen. En toen vraagt hij, mevrouw, van wie is die kaart? Ja, dat is van mijn broer, hij heeft mijn broer gestuurd. Vorig jaar met kerst. Ja, een mooie kerstkaart. Aan de wand geprikt. Toen denkt hij, dat is geen kerstkaart. Mag ik dat eens zien, mevrouw? Mag ik eens kijken? Jawel, dat mag. Nou, ja, maar mijn broer schrijft alleen maar in het Engels. Ik lees geen Engels. Ik begrijp ook niet wat erop staat. De predikant heeft die kaart gepakt. Blijkt een cheque te zijn van $10.000. Voor zijn zus die het moeilijk had. Je kunt wel de schat hebben, de wand geprikt. Ja, ik kan het niet zo goed lezen. Ik snap het eigenlijk niet zo goed. Nou, je bent rijk. En je weet niet eens dat je rijk bent. Zo gaat het zo vaak met ons. We hebben de zegeningen van de Heere. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Zwart op wit. Hij heeft het zelf geschreven. En we weten niet hoe rijk we zijn. Jij en ik gaan naar hem. Jij en ik worden hier vandaan gehaald. Jij en ik horen hier niet eens. We zijn hier vreemdelingen, zegt 1 Petrus 2, en bijwoners. Alsof we asielzoekers waren. Alsof we hier ja, als vluchtelingen zijn teruggeplaatst. En daar, ja, daar moet je wat mee doen. We horen hier niet. Ons burgerschap, zegt een andere tekst in de brief aan de Filippenzen, is in de hemel, van waaruit we de Heer Jezus verwachten. Maar u bent hier. En u hoort hier niet. En we vormen hier samen gemeente. We mogen met elkaar de Heer groot maken, prijzen, danken, eren en bejubelen, toezingen. Maar we horen hier niet. We horen daar waar de Heer Jezus zelf is. En waar is hij dan? Ja, daar. Ja, maar waar is daar dan? Ja, dat is het huis van de Vader. Want dat zei de Heer Jezus. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga naar het huis van de Vader. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer. Ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Jij en ik, wij gaan op dezelfde wijze van hier, met diezelfde gloriewagen, in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik, in een twinkling of een eye, allerlei termen, gaan we naar hem. En er is geen afstand meer, er hoeft geen vlucht te boeken, met 3 uur van tevoren op Schiphol en dan nog weet ik veel hoe lang. Niks in een ogenblik weg, daar waar de Heer Jezus is. U en ik, we krijgen een geheimenis toevertrouwd. Het zou kunnen zijn dat u niet eens hoeft te sterven. En dat dit aardse leven zomaar verlaten wordt. En hoe ga je dan? Nou, ik heb me dat vandaag afgevraagd, wetend dat ik deze kant op wilde. Zou ik dan ook zegenend hier weggaan, zoals de Heer Jezus zegenend weggaat? Nou ja, toen heb ik gedacht, ja, dat is precies wat er bedoeld is in de Bijbel. Jullie mogen een zegen zijn voor de buren en voor de omgeving. Ja, maar ze zien ons, ja, als ze ons nu zouden zien vertrekken naar de hemel. En dan de zegen van de buren even boven je voelen. Ja, dat zouden ze dan wel geloven. Nee, zegt Abraham in het gesprek met die rijke man. Als er zouden er mensen uit de doden opstaan, zullen ze nog niet geloven. Heeft geen zin. Het is heel duidelijk dat u en ik hier zijn, nu nog, om een zegen te zijn. U bent hier en de buren hebben geen flauw benul wat het betekent dat u hier bent. Ik heb dat ook wel eens uit de roeken willen leggen, dat het kwaad niet door kan dringen tot in alle proporties. Dat er dus een weerhoudende factor zit in het aanwezig zijn hier. Jij bent hier en dus kan de duivel zich niet ten volle openbaren. Maar als jij weg bent, als die weerhoudende factor weg is, dan pas kan hij helemaal laten zien wie die is. Dus het is een zegen voor de buren dat je er nog bent. Dat niet de volle lading van het negatieve hier binnenstroomt. De Bijbel is heel scherp. Jij en ik gaan weg. We mogen een zegen zijn hier. We hebben ook bewijzen van onze zegenende handen over onze buren. Zien ze dat? Nee, dat zien ze misschien niet. Maar je bidt misschien voor ze. Dat hoop ik. Of je helpt ze. Of je wijst ze op. Hem. We gaan naar de Heer Jezus. We horen hier niet. De toekomst van de gemeente is niet hier. Dan zou je misschien zeggen, nou, dan gaat de kerkverlating door. Ik kwam hier binnen. En iemand zei tegen mij, de haan is van de kerk. Ik kijk hem vreemd aan. Er kwam geen kip meer in de kerk. Ik snapte hem. Natuurlijk snapte ik hem. Kan ik dat waarderen? Jawel. Ik hou van humor. Maar als het hier op aarde zo is, dan is er geen hoop. Er is geen hoop. Het kaf neemt hand over hand toe en over koren wordt niet meer gebabbeld. Het gaat wel over alle draufs und drans, maar niet meer over hem. Daar, bij de Heer Jezus zijn. Daar, in alle glorie en alle heerlijkheid door hemzelf thuisgebracht worden. Dat wordt in de Bijbel genoemd onze bijeenvergadering tot hem. Anders vertaald, en die kent u, onze onderlinge bijeenkomst. Dat is echt zo. In Hebreeën 10, vers 25 wordt gezegd dat je de onderlinge bijeenkomst niet moet gaan verzuimen. Geen excuus bedenken van het was mooi weer of het was heel slecht weer. Die onderlinge bijeenkomst, met hetzelfde woord onderlinge bijeenkomst komt nog een keer voor. episynagoge. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar staat onze vereniging met hem. Ons bij hem komen. Bij die ene komen. En ja, u snapt het. Eigenlijk zou elke samenkomst van gelovigen een dergelijk karakter. We komen bij hem. Ik kom daar niet voor broeder Jansen. Ja, kijk wel uit, kromme neus. Heeft hij al jaren, doet er niks aan. Nee, snap, stom verhaal, maar het gaat niet om ons, om één van ons. Het gaat om hem, we komen bij hem. Samenkomen bij hem, rondom hem. Lofprijzing voor hem, aanbidding voor hem. En hij wil zichzelf aan ons openbaren en hij wil ook dat we begrijpen wie hij is. Omhoog gaan, daar zijn waar hij is. Bij hem komen. Bij die ene komen. En die ene is niemand minder dan onze Heer Jezus. Wat een dag zal dat zijn. Dat is niet hetzelfde als wat er met Israël gaat gebeuren. Daarover later. Staat nog op het lijstje. Dat komt nog. Dan komt hij terug op de Olijfberg. Maar u gaat voorlopig van hier. Ook voor hij komt op de Olijfberg. U gaat eerst naar hem. U gaat naar hem. Uw opname, uw weggaan van hier gaat vooraf aan het herstel van Israël. Ja, dat is al moeilijk, want dan begin je met jaartalletjes en dan ga je misschien wel schema's loslaten. Nou, vergeet het maar. Dit. Hij zegt, ik kom je halen en ik wil dat je bij me bent en ik wil dat je bij mij komt. Wat gaat er dan gebeuren? Tekst uit Daniël 7, Oude Testament. Maar dat helpt wel. Daniël 7. Ezechiël, Daniël, nou ja, dan komt u er vanzelf. Hoofdstuk 7. Daar gaat het over de mensenzoon. En de entourage wordt heel precies geschetst. U weet het, het boek Daniël spreekt over al die machten en wereldrijken die er zullen komen tot en met het einde. Echt hoor, tot en met de tijd dat de steen zonder handen losgemaakt uit de hemel komt. Dat is als de Heer Jezus hier terugkomt. Vers 9 eerst. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zette zich neer. Of die heeft zich neergezet. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd was zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen, wielen daarvan. Ook een troon met wielen. Ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Vers 27. Nee. Vers 13, ik sla een stukje over. Vers 13, ik keek toe in de nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen en hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Tot zover maar. Wat gebeurde? En ik hoop dat ik, het is al eerder gezegd, dat weet ik heel zeker, de Heer Jezus is vanaf de Olijfberg vertrokken. Zo begon ik vanavond. Hij is opgenomen. En de engelen zeggen, zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. En u weet, als hij terugkomt, is hij de koning der koningen. Is hij de machtigste, is hij de heer der heren. En hij is weggegaan. En wat gebeurde er met hem? Nou, dat vindt u nu precies in Daniël 7. Daar komt hij aan, terwijl die tronen daar al staan en die oude vandaag daar is. En daar vuur en vuur en vuur. En nog vuur is. Dan komt met de wolken des hemels Hij werd in wolken opgenomen. Lichte wolkenwagen werd de Heer naar de, in wolken weggevoerd. De wolk der heerlijkheid. De Shechina, de wolk van glorie. Hij is weggegaan, in wolken opgenomen. En dan komt met de wolken des hemels iemand als een mensenzoon bij de oude van dagen. En hij krijgt alle macht. Alle gezag, alle heerschappij over alle landen en alle volkeren. Dat is de Heer Jezus. Hoe gaat het met ons dan, als wij opgenomen worden? Nou, op dezelfde wijze. We worden ook bij de troon van God gebracht. Nou, niet om dan ineens, laat maar zeggen, president van Amerika te zijn, of van Rusland of zo. Maar wel om hem te zien en te beleven dat hij, de Heer Jezus, onze heiland en verlosser, alle macht krijgt. Alle roem, alle eer, alle glorie, alles is voor hem. En we zullen met hem heersen. Dus we hebben wel te degen met die troon te maken. We hebben wel te degen met dit visioen te maken. U en ik komen daar. En worden daar bij de oude van dagen gebracht. Die oude van dagen komt u in Openbaring 1 tegen. Witte wol, vuur. Precies dezelfde omschrijving. En daar is het de Heer Jezus. Dus ik geloof dat ik dit mag zeggen. Broeder en zuster, u en ik gaan naar hem. En we zullen daar in zijn nabijheid komen. En we gaan daar zien wie hij is en hoe hij daar in die troon is. En dat betekent glorie en eer en aanbidding voor de Heer Jezus. Ik hoop dat het land wat ik nu ga zeggen. Ik heb mij bij studie over de Messiaanse psalmen bezig gehouden met psalm 21 en met psalm 22. In psalm 21 wordt er over een overwinnaar gesproken en over iemand die bevrijd is uit alle macht, uit alle vijandige activiteit. Hij is vrij, hij is helemaal vrij. Halleluja, vrij, de Heer Jezus. Jazeker, hij is het. Daar gaat het over David. Weet je wel, in die psalm, maar David is een beeld, een type, een heenwijzing voor de Heer Jezus. In hoofdstuk 22, u begint het maar al te snappen, want daar gaat u, oh ja, dat is, begint met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar aan het eind van hoofdstuk 22 is er weer lofprijzing. Ik zal uw lof, uw roem in een grote gemeente verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Komt daar vandaan, uit psalm 22. Psalm 22, het eerste stuk, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, zit ingeklemd tussen lofprijzing en lofprijzing. En in de hemel zien we de Heer Jezus. Hij heeft het werk volbracht. Halleluja. Alles buigt, alles zittert voor hem, alle glorie voor hem. En dan ineens zit er een soort tussenstuk, dat is psalm 22. Dan zie je het lam staande als geslacht. Dat is psalm 22. Ineens, als u mij vraagt, wat zie je dan als je in Openbaring 5 leest, in het midden van de troon zag ik een lam staande als geslacht. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat is het beeld daarbij? Psalm 22. Daarom staat psalm 22 tussen lofprijzing en lofprijzing. Ineens gaat de diepte van het werk aan het kruis van de Heer Jezus, de echte bijzondere last die hij droeg, waarvoor hij die dingen moest meemaken, die dingen moest lijden, zo ver moest gaan, dat wordt ineens heel duidelijk. Dat is precies hetzelfde als je het lam ziet staande als geslacht. Dat zien we straks weer in de hemel pas. En heb je zo vaak de dood van de Heer verkondigd, geproclameerd, de dood van de Heer, het sterven en het lijden van de Heer Jezus. Je hebt misschien elke zondag of één keer in de maand gedacht aan hem. Wat ja, zo dikwijls als u dat doet, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Ja, dan, ja, maar dan ga je hem niet meer als een soort symbool zien in brood en wijn, avondmaal. Maar dan ga je hem zien zoals hij is. Dan sta je ineens. En daarom heb je psalm 22. Om nu al te begrijpen wat er straks gaat gebeuren. Dat wordt een enorme, enorme ontlading. En daarna, ja, daar wordt het nieuwe lied gezongen. Dan ga je weer verder met lofprijzing. Het begint met lofprijzing. Daartussenin staat de dood van de Heer Jezus, het sterven van onze heiland. En dan gaat het weer verder met lofprijzing. dat gaat ons overkomen in de hemel. Ik weet wel dat we daar zullen zingen. Ik geloof stellig dat we daar ook met van alles wat er is, wat God in de mensen heeft gelegd, één groot lofkoor wordt gevormd. Al die mensen die ooit voor hem sjouwden, zoals de levieten in het Oude Testament met de tabernakelplanken sjouwden, maar toen het ding op zijn plek stond en niet meer verplaatst werd, toen zijn al die levieten omgeschoold tot zangers in de tijd van David. Allemaal zangers geworden. Totdat ze volleerd waren in het gezang Gods. En toen ging de tempel van Salomo open. Maar toen hebben ze voor het eerst een soort uitvoering gegeven. Ik zeg dit niet nieuw. Dit is misschien al lang gezegd. Maar zo gaat het met ons ook. We zijn hier op aarde. We zingen nog wel wat. En we willen ook verder. Maar we hebben ook onze zorg, onze spanning. Totdat we daar zijn en hem zien. Maar dan worden we teruggeworpen op het kruis van de Heer Jezus. Want dat is de reden van onze lofzang. U bent waardig. U bent het lam dat geslacht is. Het lam is waard. Niet de koning, niet de schepper, niet de mensenzoon. Het lam dat geslacht is waard te ontvangen. Alle eer, alle aanbidding, alle dankzegging. Dat gaat dan gebeuren. U en ik maken dat mee. Dat is de toekomst van de gemeente. Hem lofzingen. En daarom is het samenkomen van de gemeente vandaag echt een voorpunt voor straks. Ik heb het wel eens generale repetitie voor straks genoemd, maar ik weet niet, misschien moeten we volgende week weer een generale repetitie houden. Dat zou kunnen. Maar het is duidelijk iets voor straks. Straks gaan we hem groot maken, straks gaan we hem glorie geven. En dan moeten we niet praten, ja, maar wat zullen wij dan allemaal, dat komt nog aan de orde. Wat u allemaal nog gaat doen daar in de hemel. Dat is nog een apart onderwerp. En gelukkig, want dat is meer en meer dan de moeite waard. Maar nu, wat is nu de toekomst van de gemeente? Nou, als de gemeente vandaag samenkomt om hem te prijzen, dat is ook wat Hebreeën 10 zegt, lofoffers brengen, aanbidding, grootmaking, glorie geven. Dat is ook straks aan de orde. Dat is straks aan de orde, alleen volmaakt. En of dat die muziek is van een orgel hier, of dat het iemand anders is, laat het maar los. Gisteren zei iemand, u denkt zeker dat Bach straks in de hemel speelt. Ik zei, waarschijnlijk wel, ja. Ja, vermoed ik. Nou, omdat ik van Bach houd. Ja, ik hou van Bach, maar ik hou van de inhoud. Dat is zo schitterend. En als we hier samen kunnen zingen van halleluja, Heer Jezus, u bent de grootste, u bent de heerlijkste. We willen u prijzen. Dan doen we dat wat we straks gaan doen. Eigenlijk gaat het er gewoon door. Dus onze toekomst is eigenlijk niet zoveel anders dan we nu doen. Ja, maar nu zijn de buren er nog. Ja, dat klopt. Nou, die gaan we zegenen, nu ook. Nu al in de naam van de Heer Jezus hen zegenen en hem lofprijzen en hem aanbidding geven. De toekomst van de gemeente is één complete lofuiting voor hem. En voor onze God en onze Vader. Want die zoekt aanbidders, die wil dat hij bejubeld wordt. En we kunnen van alles aan God de Vader vertellen, maar we moeten hem, God de Vader, iets vertellen over de Heer Jezus. We kunnen vertellen dat u het moeilijk had vandaag, dat het wat vorsterig was. Het was in het oosten nog wat kouder dan hier. Dat kan. Het mag, u mag met gebed en door dankzegging alle dingen bekendmaken bij God. Klaar, alles. Maar vertel hem eens iets over de Heer Jezus. Vertel eens wie hij is. En dat u blij bent met hem. En dat u van hem houdt. Heer Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Zo zingen we dat wel eens. Maar dat hele eenvoudige, emotionele danken, dat is wat we straks gaan doen. Ik heb u meegenomen naar een kleine route uit de schrift. En die route brengt u in de hemel, daar waar hij is. Dat is het huis van de Vader, daarover later meer. En dat is de troon van God, dat is in de hemel. En een nieuwe hemel komt er straks ook nog. Er is ook nog iets niet goed gegaan. De duivel is daar de aanklager vandaag nog steeds. Dus dat wordt nog hersteld. Maar hoe dan ook, ik wil u graag meenemen. En de eigenlijke route is de route van de Heer Jezus zelf. Zijn route is onze route. Zijn weggaan, zijn omhoog geheven worden, zijn verwijdering. Allemaal termen die ik toen eventjes heb geaccentueerd, zijn uw en mijn termen. Zo gaat het met ons. Bij hem zullen we zijn. En hem zullen we eren. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u nu graag vertellen dat hij meer is dan Boas ooit was in de tijd van Rut. Dat hij meer is dan Isaac ooit was in de tijd van Abraham. Dat de Heer Jezus meer is dan Adam ooit was, ook voor de zondeval. Want de laatste Adam is de Heer Jezus. En hij heeft het werk volbracht. Hij is het Lam Gods voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. En hij is vlees en bloed gaan aannemen. Bethlehem is gekomen. Die bijzondere plek waar Boas woonde, waar David woonde en waar de Heer Jezus geboren werd. Dank u wel. Dank u wel voor de geweldige komst van de Heer Jezus. Uw geliefde, uw welgevallen, de enige, de echte erfgenaam, de enige die u begreep, die u wil deed, die u ten volle kende, met wie u samenwerkte, samen ging, zoals Abraham en Isaac samen gingen, zo ging u met hem. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. En wij bewonderen de Heer Jezus. We willen hem groot maken. We zien hem een beetje in zijn opstanding, bij een enorme berg opstandingsleven, als ik dat zo zeggen mag, van een gerstehoop. Daar zien we hem. We danken u voor hem. We prijzen u voor hem. We willen ook graag dat we hem mogen bejubelen, samen in de hemel. Geen verstoring meer, geen last van klachten van lichamelijke of economische of sociale klachten, niks meer. Alles nieuw, voor hem alleen, alles voor hem, zuiver en schitterend. We danken u dat dat komt, dat dat het voorland is van de gemeente. Daarheen zijn we op weg, dat verlangen we en daarom zeggen we, Heer Jezus, kom ons maar halen. Maranatha, kom Heer Jezus, breng ons daar waar u bent. We willen u zo graag zien, we willen u graag bejubelen en u graag omringen in al uw glorie en heerlijkheid. We danken u dat dat komt, want uw toezegging is vast. Amen. Ik sluit af, een klein gesprekje uit een kleine getuigenis uit een gesprek vanavond. Als een vrouw een gelofte doet, nummer 30, en haar man zegt, dat hoeft niet of dat gebeurt niet, dan is ze eraf. Dan is ze die belofte dus niet verplicht in te vullen. Ook al zeg je als vrouw dan, maar ik heb het beloofd. Nummer 30, vers 2. Een vrouw kan door haar vader, als ze ongetrouwd is, of haar man, als ze getrouwd is, teruggeroepen worden. Maar als een man een gelofte doet, nummer 30, hetzelfde stukje, dan zit hij daar vast. De Heer Jezus heeft een belofte gedaan. Ik kom je halen. Dat doet hij. Hij zit er aan. Sorry hoor. Hij zit er aan vast. Ik ga plaats bereiden. Ik wil er zijn. En ik wil dat je bij me bent. Daar waar ik ben, dat mag je ook. Hij doet het. Hij doet het echt. Dat is zijn toezegging. Amen.